Ja, ik heb hem hier opgevouwen. Ik dacht, het is wel makkelijk. Nou, het idee is om vanavond een soort samenvatting te geven van de Hebreeënbrief. Dat wil ik doen aan de hand van een aantal inleidende vragen. Heb ik vaker waarschijnlijk toegelicht. Dus de structuur van de brief, auteurschap. En vervolgens een aantal thema's oppakken die terugkomen. Om het een klein beetje anders te doen dan de vorige keer dat ik een overzicht gegeven heb van de Hebreeënbrief, heb ik een aantal kernbegrippen genomen uit de brief die vrij prominent naar voren komen. En die, als het ware, op een rijtje gezet, dat we die met elkaar gaan bespreken. Dus dat is het concept voor vanavond. Nou, allereerst over de Hebreeënbrief zelf. De Hebreeënbrief is een brief die aan het eind van de brieven van Paulus staat. Aan het begin van de katholieke brieven, zoals het heet. Ik kom zo meteen nog wel even over het auteurschap te spreken. En het is een hele bijzondere brief. Het is een brief die erg aansluit bij het Oude Testament. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de brief aan de Hebreeën voor een heel groot deel een commentaar is op de grote verzoendag uit Leviticus 16. Met name de hoofdstukken die wij nog moeten gaan bespreken, die geven als het ware een soort contrast met wat er in het Oude Testament gebeurde en wat er met de Heer Jezus gebeurde en hoe het Oude Testament een schaduw was, een beeld was van de hemelse dingen. Nou, de brief aan de Hebreeën heeft ook een indeling en zoals verschillende brieven dat hebben, is er een leerstellig gedeelte en een praktisch gedeelte. En de omslag zit ergens in hoofdstuk 10. 10 vers 19, dan wordt de schrijver plotseling praktisch. En er worden een aantal lessen getrokken uit het onderwijs wat in die eerste 10 hoofdstukken is opgenomen. Nou, die eerste 10 hoofdstukken, staat ook allemaal op een briefje, dus jullie kunnen het daar ook nalezen. Gaat het eigenlijk om de Heer Jezus Christus, waarbij de schrijver zich in allerlei bochten wringt om maar aan te geven dat de Heer Jezus groter is en meer is dan alles wat, laat ik het zo zeggen, dan het mooiste wat het Oude Testament te bieden had. Dus het begint ermee, hoofdstuk 1, dat de Heer Jezus meer is dan de profeten, dat hij meer is dan de engelen. Vervolgens ook, hoofdstuk 3 en 4, meer dan Mozes en Jozua. En vervolgens meer dan Aaron en de Levitische priesters. Nou, dat is eigenlijk het mooiste wat het Oude Testament te bieden heeft. Meer dan de profeten, Hebreeën 1, die eerste versen, daar zou je een hele avond over kunnen spreken. Maar het eerste vers van de brief, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon of in Zoon. Dit is hoe de Hebreeënbrief in elkaar zit. Er wordt iets gezegd over het Oude Testament en vervolgens wordt de Heer Jezus ernaast gezet. En wat je hier ook ziet is, vroeger had je veel profeten, die hebben vaak gesproken. Maar nu, in het laatst van de dagen, spreekt God één keer in Christus. En dan het bijzondere is dat er staat dat God in de Zoon spreekt. Diegenen die een telosvertaling hebben, die zien dat woordje de tussen haken staat. Dat staat er niet in de grondtekst. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat God, de drie enige God, zich openbaart in de tweede persoon van de Godheid in Jezus Christus. En dat is de openbaring zoals we die vinden in de evangelie. Nou, dat contrast, Oude Testament en hoe de Heer Jezus vervolgens gekomen is, dat wordt in die eerste verse dan toegelicht. Nou, in het Jodendom speelden engelen een belangrijke rol. Daar was men trots op. Er was ook een hele theologie gebouwd rondom engelen. Hoofdstuk 1 gaat verder met, kijk, je hebt engelen in het Oude Testament, maar de Heer Jezus is meer dan de engelen. En dat wordt dan aangetoond met 7 bewijsteksten uit het Oude Testament, waarin dat steeds nader wordt toegelicht. Hebben we nu geen tijd voor om dat weer langs te lopen, maar dit was de boodschap. Vervolgens hebben wij in hoofdstuk 3 en 4 dat de Heer Jezus vergeleken wordt met Mozes. Mozes, dat was de belangrijkste persoon, apostel van het Oude Testament, de wetgever. En dan zou je zeggen van, ja kijk, Mozes, daar draait het om. Nee, in het Nieuwe Testament vervaagt Mozes en komt de tweede Mozes. Dat vind je overigens niet alleen in de evangelie, dat vind je ook in, niet alleen in de brief van Hebreeën, maar ook in de evangelie. Bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg. Dan verschijnt bij de Heer Jezus Mozes en Elia. Vervolgens klinkt die stem uit de hemel. En dan staat er, en toen de stem sprak, zagen de discipelen Jezus alleen. Was het alsof Mozes en Elia naar de achtergrond verdreven waren. En de stem van God, dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Die vervangt dan het horen naar Mozes en het horen naar de profeten zoals Elia. Dat is de openbaring van God in de zoon. Dan hebben we een heel groot deel van de Hebreeënbrief, vanaf hoofdstuk 4 het slot, en dan gaat dat verder, en die gaat over het priesterschap. En dat is een beetje de hoofdboodschap van de brief, lijkt het wel, dat de auteur heel uitgebreid ingaat op hoe dat in de tempel van Jeruzalem ging, hoe daar offers gebracht werden, hoe daar priesters waren, hoe priesters voor zichzelf moesten offeren, hoe priesters voor anderen konden offeren. En dan wordt de offerdienst in het Oude Testament gezet naast de offerdienst van de Heer Jezus Christus. En ook daar is weer de boodschap. Het Oude Testament is eigenlijk onvolmaakt. Het is maar een schaduw, het is maar een beeld. Het volmaakte is te vinden in Jezus Christus. Maar dit gaan we allemaal nog uitgebreid vanaf hoofdstuk 8 bespreken. Zo de Heere wil. We hebben wel al gezien in hoofdstuk 5 dat de Heer Jezus groter is dan Aaron. Dat hij een priester is volgens een andere inzetting, een andere wet dan Aaron. Het priesterschap naar de orde van Melchizedek. Ik ga er niet op in, maar dat de boodschap is dat dat hoger is dan het priesterschap van Aaron. En zo eindigt dan dat leerstellige gedeelte in hoofdstuk 10 vers 18. En vervolgens komt dan het praktische gedeelte, dat begint in 10 vers 19, en dan komen er allemaal lessen. Zometeen kom ik nog even te spreken over de omstandigheden van de lezers, de Hebreeën, waarom deze brief aan hen geschreven is. Maar de eerste les, na alles wat we gezien hebben, Hebreeën 10 vers 19 is een sleuteltekst in de brief. Daar staat, als we nou alles hebben gelezen wat de Heer Jezus gedaan heeft, als we gezien hebben dat het aardse heiligdom vervangen is door een hemels heiligdom. Als we gezien hebben dat de Heer Jezus hoge priester is. En dat wij met hem priesters geworden zijn. Dat wij het huis van Christus zijn. Dan worden we opgeroepen om ook onze priesterdienst op te pakken. En waar verricht je priesterdienst als gelovige? Die verricht je in het heiligdom. Dus in 10 vers 19 heb je de oproep om vrijmoedig het heiligdom in te gaan en daar voor de troon van God te verschijnen. Is een oproep aan ons, is een praktische toepassing van alles wat we daarvoor hebben gezien. Daar komen we nog wel over te spreken. Dan hebben we in deze brief ook een heel bekend hoofdstuk, Hebreeën 11, over de geloofshelden. Die geloofshelden die het hele Oude Testament nalopen en daar steeds de belangrijkste, ja, er zijn ook wel andere, maar een aantal personen naar voren halen die in moeilijke omstandigheden steeds trouw gebleven zijn aan God. En de boodschap van Hebreeën 11 is van kijk, de omstandigheden op aarde zijn eigenlijk altijd moeilijk geweest, ook in het Oude Testament. Ook de geloofshelden van die we allemaal kennen, die leefden in hele moeilijke omstandigheden. Wat hield hen op de been? Dat was geloof. Zicht op God, zicht op de toekomst. Nou, dat hoofdstuk staat ook nog op de agenda. Dat gaan we nog wel bespreken. Vervolgens hoofdstuk 12. Oproep om de geloofshelden na te volgen. De kring van getuigen. Laten we de wedloop lopen achter de Heer Jezus aan. En laten wij ook, net als die geloofshelden uit Hebreeën 11, de eindstreep halen. En in het rechte spoor blijven. En het geloof vasthouden. En vervolgens Hebreeën 13, het slot van de brief. Nou, dit is heel globaal, de hoofdlijn van de brief. En ja, als we de details ingaan, is het altijd belangrijk om de hoofdlijn vast te houden. Want die hoofdlijn die geeft toch houvast hoe dat dan werkt en wat de argumentatie van de schrijver is. We hebben zelf de neiging, als we Bijbel lezen, wij trouwens ook, om steeds kleine stukjes te lezen. Dan lees je 10 versen of 15 versen of een hoofdstuk. En dan is het eten klaar en de volgende dag lees je weer een hoofdstuk. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk heel weinig de lijn van een Bijbelboek of van een brief of van een evangelie vasthouden. Maar de evangeliën zijn een samenhangend verhaal. De brieven hebben een samenhang. Ook het Oude Testament heeft een samenhang. Zelfs het boek de Psalmen heeft een samenhang. Ook daar is een structuur, ook daar is een boodschap die zich ontvouwt hoe verder je komt. Daar moeten we op een gegeven moment ook aan wennen dat we zo'n Bijbelboek in zijn geheel gaan lezen. En de boodschap van zo'n Bijbelboek op ons in laten werken. Goed, dit is overzicht van Hebreeën. Ik neem aan dat alles bekend is, dat alle vragen meteen beantwoord zijn. Auteurschap. Het is een bekend vraagstuk. Wie heeft Hebreeën geschreven? Nou, er is heel veel over gefilosofeerd. Het staat er niet boven. Er staat niet boven brief van Paulus of brief van Hupplepup. Er zijn een aantal suggesties gedaan. De twee meest waarschijnlijke zijn dat Paulus de auteur was of Apollos. Sommigen denken ook aan Barnabas, anderen denken weer aan anderen. Maar de meesten denken of aan Paulus of aan Apollos. Nou, waarom deze twee? Nou ja, Paulus die heeft natuurlijk heel veel brieven geschreven. Er wordt vaak gezegd van ja, maar de Hebreeënbrief is zo anders dan alle andere brieven. Dat kan niet door Paulus geschreven zijn, want het is veel moeilijker. En nou ja, kijk, het gaat over een ander onderwerp dan andere brieven. De brief aan de Romeinen is geschreven aan mensen in Italië. Dat waren Romeinen. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan Hebreeën. Dat zijn Joodse christenen. En dat betekent dat je ook een andere boodschap kunt brengen. Meer kunt aanhaken bij het Oude Testament dan in een brief aan de Romeinen. Dus het kan heel goed zijn dat Paulus zijn stijl heeft aangepast aan de ontvangers en aan de achtergrond van die ontvangers. Dat is mogelijk. Nou, er zijn een aantal details waaruit je zou kunnen opmaken dat het wellicht toch Paulus geweest is. Bijvoorbeeld het noemen van Timotheus in sommige vertalingen, een verwijzing naar de gevangenschap van de schrijver. In andere vertalingen is dat weggevallen. Wat het ook is. Tenslotte is er nog een citaat van Petrus. Aan het eind van de tweede Petrusbrief, waarin Petrus suggereert dat Paulus ook een brief aan Joodse christenen geschreven heeft. Waarvan sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, schrijft hij er dan bij. Petrus was een eenvoudige vissersman en de Hebreeënbrief is een vrij complexe brief. Het zou heel goed kunnen zijn dat Petrus dan verwijst naar de brief aan de Hebreeën. Nou goed, dit zijn aanwijzingen, we weten het niet. Het mooiste argument voor het Paulinische auteurschap vond ik van iemand. En die zei van ja, kijk, het moet wel door Paulus geschreven zijn. Want als Paulus het niet geschreven heeft, dan zou Paulus 13 brieven geschreven hebben. En dat is geen mooi getal in de Bijbel. Maar als hij het wel geschreven heeft, zijn het 14 brieven. Dat is 2 keer 7. Nou goed, dat is voor diegenen die gevoelig voor zo'n argument zijn, noem ik het maar even. Dat wordt dan gezegd, maar ja, Paulus heeft ook in Jeruzalem een dienst verricht en onder Joodse christenen. Dus ja, dat wordt soms gezegd. Paulus was een apostel voor de heidenen, dus hij was zijn taak niet om deze brief te schrijven. Maar hij was natuurlijk wel fariseer. Hij was zelf een Hebreeër. Hij kende de Bijbel, het Oude Testament, tot in detail. Ja, en daarom denkt men ook wel aan Apollos. En een van de redenen waarom men...
Paulus iets zeggen.
Ja?
De vorige keer die gaf is een mooi argument. Dat alle brieven van Paulus eindigen op de genade zijn met u allen. En dat is ook met een Hebreeënbrief zo. Dat vond ik wel een mooi argument. Zelf het einde allemaal.
Ja, de apostolische zegen aan het eind. Ja, dat wil niet zeggen dat iemand anders dat niet gedaan zou kunnen hebben. Want de andere kandidaten, ja, dat waren toch een soort medearbeiders van Paulus. Dus die kenden elkaar wel. Nou, men denkt ook wel aan Apollos. En waarom men aan Apollos denkt, dat was dat de taal van de Hebreeënbrief, dat zien wij een klein beetje nog terug in de moeilijke vertalingen, dat het het meest hoogdravende Grieks is van het Nieuwe Testament. Men sprak in de tijd van de Heer Jezus geen Grieks. Hè, dat was dan, men sprak gewoon Aramees in Israël. Maar er was een soort handelstaal en dat was wat men noemde het Koine-Grieks. Het Grieks van de gewone man. Een soort, ja, vandaag de dag als wij reizen gebruiken we Engels. Want iedereen verstaat Engels. Maar als een Nederlander Engels praat, dan is het een beetje steenkoolachtig. En is het niet zoals een Engelsman Engels praat. En zeker niet zoals Shakespeare Engels schrijft. Nou, dat had je dus met Grieks ook. Dat was het steenkolen Engels van vroeger. Waarmee men zich verstaanbaar maakte en ja, makkelijk overal terecht kon. Dat is het Grieks waarin de meeste brieven geschreven zijn. Overigens, vroeger wist men dat niet zo goed, dat dit een, ja, een soort handelstaal was. Voordat men de papyri, dat zijn oude handschriften vond in de woestijn, op papyrus geschreven. En kwam men erachter van, hey, de taal van het Nieuwe Testament is eigenlijk gewoon de taal die ook in die papyri voorkomt. Daarvoor dacht men van ja, we hebben de oude perkamenten en dat was heel ander klassiek Grieks dan waar de Bijbel in geschreven is. Dus we hadden het over de taal van God. Men dacht het is een Grieks wat speciaal door God gegeven was om de Bijbel te schrijven. Totdat men op een gegeven moment, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, al die handschriften in de woestijnen vond en ontdekte dat het eigenlijk gewoon de juiste taal van het volk was, het Koine Grieks. Ja, dat zijn de handelstransacties en andere verhalen. En. Er zijn er heel veel van gevonden. En vervolgens heeft men ook heel veel woordbetekenissen. Nou, daar kom ik nu op. Dit was het. Veel brieven zijn geschreven in het Koine Grieks. De brief aan de Hebreeën is het meest formele Grieks. Bijna een beetje Shakespeare-achtig om het beeld vast te houden. En dat lijkt dus op het klassieke Grieks. En dat klassieke Grieks, dat werd in een bepaalde regio nogal gehanteerd. En dat was in de wetenschappelijke wereld in die tijd. En die wetenschappelijke wereld die bevond zich in Alexandrië, Noord-Egypte. Daar was ook een hele grote bibliotheek, daar was heel veel kennis. Dus de Alexandrijnen, de Alexandrische Joden en Grieken, die gebruikten die taal wel. En toevallig, tussen quotejes, kwam Apollos uit Alexandrië. Dus dat is waarom men denkt, het staat in Handelingen 18, daarom denkt men ook wel aan Apollos, omdat die uit die plek was, kwam in Noord-Egypte, dus mogelijk thuis was in die stad. En Alexandrië was ook het centrum waar de Bijbelvertaling van het Oude Testament in het Grieks was vertaald, de zogenaamde vertaling van de 70, de Septuaginta. Dus ook daar, dat daar een link zit met alle Bijbelteksten uit het Oude Testament die hier geciteerd worden, dat heeft men ook wel aangegeven. Nou, hier geldt.
Was Apollos wel een Jood?
Was een Jood. Was een Jood uit Alexandrië.
Ja.
Oh, dat is niet. Nou, eigenlijk weten we het niet. Dus iedereen moet maar voor zichzelf concluderen wat hij wil. Ik verspreek me vrij frequent dat ik het over Paulus heb als ik het over de schrijver van de Hebreeënbrief heb. Dus ik denk van nou, bij gebrek aan weten doen we dat voorlopig maar. Nog even voordat we dan op het details ingaan. Plaats en tijd. De meest waarschijnlijke context voor de brief aan de Hebreeën is dat deze brief geschreven is aan Joden, Joodse christenen in Israël. Dus christenen, Joden die tot het christelijk geloof bekeerd waren. Die leefden in de tijd dat er nog een tempel stond. Voor de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, maar die het moeilijk hadden en die dreigden terug te vallen in het Jodendom. En dat Paulus, ik zeg maar even Paulus voor het gemak, dat die vervolgens gaat uitleggen van doe dat nou niet, want het Jodendom, het Joodse geloof is weliswaar door God gegeven, maar het is maar een schaduw. Het echte vind je in Christus. En als je Christus vervangt weer opnieuw door een tempeldienst, dan ben je het echte aan het vervangen door iets wat het onechte is. Nou, dat was de verleiding voor de Joden. Er was vervolging van christenen, lees je in de brief. Daarnaast, er was een tempel in Jeruzalem met allerlei ceremonieel en offers en noem maar op. En dan ben je christen geworden. Ja, en dan ga je niet meer naar de tempel. Dus misschien dat men toch een soort heimwee kreeg naar vroeger. En vervolgens dreigde men terug te vallen. Nou, als dat inderdaad de context is, dan kunnen we een aantal passages goed verklaren. Met name de bijzondere passages in Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Waarin gesproken wordt over het geen bekering voor diegenen die de Zoon van God opnieuw kruisigen. Dat soort moeilijke teksten. Maar die zou je kunnen verklaren doordat je zegt van kijk, het zijn Joodse christenen, Joden, die ooit tot geloof in Christus gekomen waren. Dus de Heer Jezus hebben aangenomen. En vervolgens dan het Joodse geloof opnieuw gaan aanhangen. Dan zegt Paulus, wat je dan eigenlijk doet, is dat je dan Christus opnieuw kruisigt. En zo zou je die teksten kunnen lezen. Hebreeën 6 hebben we al eerder besproken. Hebreeën 10 komen we nog wel op. Maar dat is een van de voordelen van deze situering. Er zijn ook uitleggers die zeggen van ja, je moet het toch na de val van de tempel plaatsen, deze brief. Zelf denk ik dat het logischer is om het te zien tegen de achtergrond van er is een tempel. Er is nog de verleiding van zullen we niet teruggaan naar de tempel, want het is zo mooi allemaal en het is zo de God ingegeven, de eredienst. En dat God vervolgens in deze brief laat zien wat het echte is. En dat dat hele mooie beelden zijn, maar het dingen zijn die teniet gedaan worden. Goed, tot zover over context en algemene lijn van de brief. Zijn daar nog vragen over?
Ja, Paulus die zegt in de brief van de Filippenzen, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat bedoelt hij daar precies? Was het toch ook een beetje een elite groep?
Nou ja, in Filippenzen 3, staat Paulus voor op zijn afkomst. En dat hij inderdaad het topje van het Jodendom vormde. Hij was uit de Hebreeën, uit een belangrijke stam. Hij was Farizeeër, hij was, had alle opleiding genoten die je maar kon. Hij was onberispelijk, vond hij zelf, in hoe hij de geboden van God allemaal in de praktijk bracht. En daar is geen woord van gelogen. Je krijgt de indruk dat Paulus dat echt meende als hij dat zegt. Maar vervolgens zegt hij van je kijk, en toen leerde ik Christus kennen, toen heb ik het allemaal als vuilnis geacht. Dus dat Paulus was ja, de uitmuntende dominee, zou je kunnen zeggen, vandaag de dag. De man tegen wie je opkijkt, die alles perfect heeft. Maar het gaat niet om uiterlijk, het gaat om de relatie met Christus. En dan vervalt al het andere. Maar dat hij Hebreeër uit Hebreeën is, dat lijkt te suggereren van ja, er zijn Joden en dat zijn vissers. En die tellen eigenlijk niet mee. En heb je nog Samaritanen, die tellen ook helemaal niet mee. En die kon heel veel mensen kon je zeggen, ja, die tellen niet mee. Maar ik was dan een Jood die er wel toe deed. Ik was de elite Jood, zo gezegd.
Waar mensen tegenop keken.
Waar mensen ook tegenop moesten kijken. Het werd ook gecultiveerd. De Heer Jezus verwijst ook naar de Farizeeën die dan die kwastjes aan hun kleren hebben en die in de tempel met veel pompeus gebaar bidden om te laten zien, kijk eens wie ik ben en hoe goed ik ben, hoe belangrijk ik ben. Dat hoorde ook bij die cultuur. En Paulus was daar één van, totdat hij Christus leerde kennen. En toen telde dat niet meer, dat is dan de Filippenzen brief. Yep. Andere opmerkingen, vragen? Ik heb ook al vaker gezegd, maar ik vind zelf altijd wel mooi om dat nog eens te herhalen, is dat het citaat uit Habakkuk, een heel bekend vers in Habakkuk 2 vers 4, dat 3 maal voorkomt in het Nieuwe Testament. Het citaat is uit Habakkuk. Nou, we hebben geen gelegenheid nu om de Bijbelstudie over Habakkuk te doen, maar het is een mooi boekje. Maar er staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Die tekst die wordt 3 keer geciteerd in het Nieuwe Testament. In Romeinen, in Galaten en in Hebreeën. En het bijzondere is dat het accent in elk van die Bijbelboeken net wat anders is. In de Romeinenbrief wordt gezegd, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan gaat het erover van hoe word je rechtvaardig? Dat is het thema van de Romeinenbrief. Je wordt rechtvaardig op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. In de Galatenbrief wordt diezelfde tekst geciteerd. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Wat is de boodschap van de Galatenbrief? Is van hoe leef je met God? Is dat op basis van werken van de wet? Of is dat op basis van wat anders? Nou zegt Habakkuk, nou zegt Paulus, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En niet op grond van werken van de wet tot God komen. Ten slotte de Hebreeënbrief. Daar gaat het eigenlijk over de vraag van hoe leef je vandaag de dag in een tijd dat iedereen tegen je is. Dat er vervolging is van christenen. Dat je zoveel keuzes moet maken in het leven die moeilijk zijn. Hoe kun je dan invulling geven aan je relatie met God? De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nadruk op leven. Het leven uit die relatie, die geloofsrelatie met Jezus Christus. En dan vervagen alle andere dingen. En dat gaat eigenlijk onmiddellijk over in Hebreeën 11. De lijst met geloofshelden die allemaal hebben laten zien wat een leven uit geloof inhoudt. En hoe we dat in ons leven vervolgens kunnen nadoen en kopiëren. Goed, dat is Habakkuk 2, dat wat terugkomt in de Hebreeënbrief. En dan had ik nu het idee om een aantal kernbegrippen uit de Hebreeënbrief langs te lopen. Je kunt de lijst nog wat langer maken. Ik moest een klein beetje selecteren. Maar er zijn een aantal begrippen die vaak voorkomen. En die doordat ze heel vaak voorkomen ook de brief kleuren. Dat is, hier staat het lijstje. Het begrip beter. Iets is goed, maar er is ook iets beter. Hemels. Komt ook vaak voor in Hebreeën. Het begrip eens voor altijd. Komt ook een aantal keren voor. Jezus, ik zal zo meteen uitleggen wat daar bijzonder aan is. Toekomstig en eeuwig. Nou, ook hier geldt weer, de rest van het briefje staan ze allemaal uitgewerkt. Dus dat gaan we allemaal langslopen. Maar dat is het menu wat we nu nog gaan aflopen. Goed, allereerst beter. Ik noemde al, wat is het thema van de Hebreeënbrief? Het thema van de Hebreeënbrief is dat er iets in het Oude Testament wordt voorgesteld, wat door God ingegeven is. Profetie, priesterdienst, de engelen, alle dingen die het Oude Testament te bieden heeft, zijn allemaal door God ingesteld, zijn goed. Maar nu komt de Heere Jezus. En als de Heere Jezus verschijnt, dan vervaagt al dat andere. De Heere Jezus is zo gezegd beter dan het Oude Testament en wat het Oude Testament te bieden heeft. En ook heel veel dingen die met het geloof vandaag de dag te maken hebben, die zijn beter dan dat wat het Oude Testament te bieden had. Hierbij is het goed om te beseffen dat de schrijver van de Hebreeënbrief nergens zegt het Oude Testament is slecht. Of die priesterdienst in het Oude Testament is slecht. Of wat de profeten gedaan hebben vroeger is slecht. Nee, daar gaat het niet om. Dat was allemaal goed. Dat was allemaal door God ingegeven. Door God geleid. Door God ingesteld. Maar de Heer Jezus, die overschaduwt dat. En als Hij verschijnt, en je ontdekt wie de Heer Jezus is, dan blijkt dat al die andere dingen zo veel minder belangrijk zijn en zoveel minder mooi zijn. En dat zoveel onvolkomenheden als het ware naar voren komen die je daarvoor nooit had opgemerkt. Voorbeeld, de priesterdienst. Als je het Oude Testament leest, dan zie je die tempel, die tabernakel, dan zie je al die offers. Hoe mensen tot God komen, hoe God dan met zijn zegen via de priesters bij de mensen komt. En dan krijg je de indruk dat dat het is. Dit is de manier waarop je God kan leren kennen. Gaat Salomo in Koningen, gaat hij de tempel inwijden. En als ik me niet vergis, staat er dat er 22.000 runderen geslacht worden. En 120.000 schapen en geiten. Moet je voorstellen. Gigantische hoeveelheid. Dan kan die wolf een puntje aanzuigen, zullen we maar zeggen. Nou goed. Ze hadden nog geen Partij voor de Dieren. Nee, dat klopt. Maar vervolgens, en dat is dan een beetje het ontnuchterende van de Hebreeënbrief. Als je Hebreeën 10 vers 4 leest, dan staat er heel droog. Het bloed van schapen en bokken kan geen zonde wegnemen. 22.000 runderen down the drain. Heeft niks uitgewerkt. 120.000 schapen en geiten. Allemaal geofferd. Hebben mensen aan God, volgens de instructie van God, geofferd. Heeft niks uitgehaald. Het bloed van bokken en stieren kan geen zonde wegnemen. En dan leer je in het Nieuwe Testament dat die offers in het Oude Testament niets anders deden dan vooruit te wijzen naar het offer van de Heer Jezus Christus. Het offer wat wel zonde kan wegnemen. En wat ook met één offer zonde wegneemt. En niet met 122.000 offers. 142.000. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. Een beter offer. Een betere priester. Een beter bestel. Nou, als je dan een aantal van die teksten langsloopt waarin beter staat. Ik had beloofd dat we ze allemaal langs gingen lopen. Dus ik stel voor dat we het maar gewoon gaan doen dan. Hebreeën 1 vers 4 is de eerste. Dan gaat het over de Heer Jezus. Dat hij meer geworden is dan de engelen. Als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. Dat woordje meer in Hebreeën 1 vers 4. Dat is het woordje wat verder in de Hebreeënbrief als beter wordt vertaald. Hetzelfde woord. Dus eigenlijk staat daar. Je hebt de engelen. En dan komt de Heer Jezus. Die is beter dan de engelen. Hij steekt daar met kop en schouders bovenuit. Als je een echte Jood bent. Dan had je een hele theologie over engelen. Dan had je daar heel veel geloof en vertrouwen in. Nou, de Heer Jezus overstijgt die engelen. In hoofdstuk 6 vers 9. Daar wordt gesproken over betere en met de behoudenis verbonden dingen. Ja? Dat vind je deels in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld als je in Romeinen 8 ziet. In Romeinen 8 vers 38 wordt gesproken. Ik ben verzekerd dat dood nog leven, engelen nog overheden, tegenwoordige nog komstige dingen, nog machten, hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Die begrippen daar, overheden, engelen, machten, een aantal van dat soort dingen, dat wordt vervolgens gezegd een schepsel. Dat waren ook wel begrippen die men aan bepaalde groepen engelen toekende in het Jodendom. Er zijn ook in de Colossensebrief heb je een aantal van dat soort opsommingen, waarin gezegd wordt, als er gesproken wordt over machten, dan zijn er bepaalde groepen engelen. Hoe dat ook zij, dat laat maar even in het midden. Maar dat er allerlei soorten engelen zijn, blijkt ook uit het Oude Testament. Want daar heb je natuurlijk de cherubs, heel bekend. Engelen die verbonden zijn met het oordeel. Maar dan kom je die eerste cherub tegen. Genesis 3, de cherub met het flikkerend zwaard, die de toegang tot de Hof van Eden tegenhoudt. Die cherubs kom je later tegen in de tabernakel, boven de ark van het verbond en in het voorhangsel. Engelen die verbonden zijn met oordeel. Dan heb je ook nog serafs. Dat betekent iets als brandend. Die engelen kom je één keer tegen in Jesaja 6. Die engelen die bij de troon van God staan. En met twee vleugels vliegen en twee vleugels hun ogen bedekken. Dat zijn de serafs. En er zijn nog een aantal van dat soort teksten in het Oude Testament. Waaruit men afleidt dat er verschillende soorten engelen zijn. Zo worden er twee engelen met naam genoemd, Michael en Gabriel. De Joden hadden 7 van dat soort engelen, die noemden ze een aartsengelen. Nou, die anderen die komen in apocryfe boeken voor, of die bestaan of niet, doet er even niet toe. Maar dat is wat men onder engelen verstond. Er wordt ook gesproken over een leer van engelen, dat mensen daar, Joden daar mee bezig waren. Maar uiteindelijk, de engelen zijn interessant, zegt de Hebreeënbrief. Maar de Heer Jezus is meer dan de engelen. Hij overstijgt de engelen. Dus laat die engelen maar rusten en hou je maar bezig met de Zoon. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. Die engelen worden heel snel afgedaan, als het ware. 6 vers 9. Er wordt gesproken over betere met de behoudenis verbonden dingen. Er wordt gesproken in die versen daarvoor over allerlei zegeningen van het koninkrijk. Over wonderen en tekenen, over dat je deelgenoten bent van de Heilige Geest, de krachten van de toekomstige eeuw. De hele bijzondere dingen die daar genoemd worden. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, laat dat maar rusten, want ik heb nu betere en met de behoudenis verbonden dingen. Vandaag de dag is er nog wel veel aandacht voor een koninkrijksbediening, waarin de krachten van het koninkrijk komen met genezingen en wonderen en tekenen. Dat zijn eigenlijk de dingen die in Hebreeën 6 genoemd wordt. Dat Christus werkt en zijn koningschap laat merken. Eigenlijk wat je ook in de evangelie vindt. Maar daar zegt dan de schrijver van de Hebreeënbrief over van ja, is mooi. Maar laten wij ons bezighouden met de betere dingen. En met de behoudenis verbonden dingen. En dan gaat hij spreken over het priesterschap van de Heer Jezus Christus. 7 vers 7. Het mindere wordt gezegend door het meerdere, door het betere. Daar gaat het over wie zegent. Melchizedek zegent Abraham. Dus Melchizedek is belangrijker dan Abraham. Uit Abraham komt Levi, daar komt het Joodse volk en het priestervolk uit voort. Uit Melchizedek komt de Heer Jezus voort, geestelijk gesproken. Hij is de priester naar de orde van Melchizedek. Boodschap, het priesterschap van de Heer Jezus is beter dan het priesterschap van Aaron. 7 vers 19. Daar wordt gesproken over een betere hoop waardoor wij tot God naderen. In het Oude Testament naderde men tot God via de priester. Men had de hoop dat God dat offer zou aannemen. In het Nieuwe Testament naderen wij tot God op grond van het volmaakte offer van Christus, het volmaakte priesterschap van Christus. En dat is een betere hoop, een hoop die echt tot iets leidt. Want de Heer Jezus, die kan echt zonde vergeven en wegnemen. 7 vers 22, weer zo'n begrip. De Heer Jezus is borg geworden van een beter verbond. Het Oude Testament draaide om verbonden. Er waren verschillende verbonden. Er wordt in sommige kerken dat wel platgeslagen tot één verbond. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Diegenen met de kerkelijke achtergrond die kennen dat wel. Er waren verbonden in het Oude Testament met David, bij de Sinaï, met Abraham, noem maar op. Het Nieuwe Testament zegt, we hebben een nieuw verbond. Het bloed van het nieuwe verbond wat de Heer Jezus heeft ingewijd. Dat is een beter verbond dan dat Oude Testament aan verbonden had. 8 vers 6, hetzelfde, ook weer een nieuw verbond, een beter verbond. 9 vers 23... Wat staat daar? Daar staat, maar de hemelse dingen gereinigd worden door betere slachtoffers dan deze. We hebben het net over gehad, het Oude Testament had je offers, maar uiteindelijk deze te weinig, want ze konden geen zonde wegnemen. Maar gelukkig, er is nu ruimte voor een beter offer. Ja, één offer van de Heer Jezus Christus. 10 vers 34. Daar wordt gesproken over dat die Hebreeën een hele moeilijke tijd hadden. Ze werden vervolgd. Hun bezittingen die werden geroofd. En dan staat er notabene bij dat zij de roof van hun bezittingen met blijdschap hebben geaccepteerd. Dat is nogal wat, hè, dat zo over ze geschreven was. Maar dan schrijft Paulus, maar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Heb je het weer? Het bezit hier op aarde is leuk dat je het hebt. Je kan ervan genieten. Als het weggenomen wordt, heb je niks meer. Maar er is een beter bezit. Hebreeën 11 gaat dat uitleggen. De stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Waar al die oud-testamentische geloofshelden naar uit hebben gezien. Een beter bezit. 11 vers 16, ik noemde het al. Abraham, die verlangde naar een beter, dat is een hemels vaderland. Ja, vaderland, als je Jood bent, heb je een vaderland. Wij zijn Nederland, we ook een vaderland. Fijn dat we dat hebben. Maar wat is de waarde daarvan? Het is maar beperkt. Maar er is een beter vaderland. Een beter volk waar je bij mag horen. En dat is als je hoort bij het volk van God. 11 vers 35. Mannen en vrouwen die allerlei lijden doormaakten. Een aantal vrouwen die hun kinderen door doden opstanding terugkregen. Elia en Elisa bijvoorbeeld. En dan wordt er gezegd van ja, maar die mensen hebben hun kinderen later weer aan de dood moeten teruggeven. Het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain en Lazarus, ze zijn allemaal opnieuw gestorven. Wij hebben de belofte van een betere opstanding, 11 vers 34. Vers 35. 11 vers 40. God heeft voor ons iets beters voorzien. Dat is een boodschap van de Hebreeënbrief. Fijn, al die boodschappen en die beloften uit het Oude Testament. Maar God heeft iets wat nog beter is voor ons. Dat is de boodschap van alles wat we in Christus hebben ontvangen. Kijk, als we willen weten wat dat is, dan zullen we naar de Efezebrief moeten. Daar vinden we heel veel over die zegeningen die beter zijn dan alles wat de aarde te bieden heeft. In de Hebreeënbrief gaat het erom dat er een betere zegen is. Dat er een beter bezit is. En dat we vandaag de keuzes die we maken, als het ware, ons daarop mogen richten. En dan 12 vers 24, dat is een hele mooie, dat we het hebben over het bloed dat beter spreekt dan Abel. Nou, dat is een beetje een mysterieuze zin. Als Abel vermoord is door zijn broer Kain, dan staat er dat het bloed van Abel van de aardbodem roept. Dat bloed van Abel, dat roept om wraak. Dat roept om, kijk, hier is onrecht gebeurd. En vervolgens staat er dat er bloed is wat beter spreekt dan het bloed van Abel. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van de Heer Jezus Christus, dat geeft zegen. Dat geeft geen oordeel, maar dat geeft zegen. Goed, dat is een lijstje met dingen die beter zijn. En het kleurt meteen ook op deze brief. Namelijk dat de schrijver wil aangeven, van kijk, in het Oude Testament zijn allemaal zegeningen. In ons leven hebben we allemaal zegeningen. Maar er is iets wat beter is dan dat. En dat is te vinden in Christus Jezus. En dat kunnen we leren kennen door de Bijbel te lezen en op ons te laten inwerken wat voor nieuw bestel de Heer Jezus met zijn sterven en opstanding heeft ingeleid. Ja, dat proberen wij te voorkomen, dat de hond de schoteltjes aflikt. Maar goed. Dat staat er niet in de Bijbel, dat er een betere hond is. Maar goed, dat... Ja. Nou, het volgende hoofdwoord wat we hier vinden, kernwoord, is hemels. We vinden een aantal keren in deze brief dat er iets hemels is. En dat kleurt ook weer, dat moeten we dan meteen zien, tegenover het aardse. Hemels en aards. En aards wil niet zeggen bij deze aarde behorend, maar eigenlijk bij het Joodse volk behorend. Het Joodse volk had ook een toekomst op deze aarde. En wij hebben een toekomst in de hemel. Hebreeën 3 vers 1. Deelgenoten van de hemelse roeping staat er. Heilige broeders. Dat zijn wij. De Joden waren ook broeders en zusters. Dat zit er eigenlijk allebei in. Hè? Dat is man en vrouw wat daar in dat woord zit. Die hadden ook een roeping. Maar het was een aardse roeping. Exodus 19. Het Joodse volk was geroepen tot koningen en priesters daar rondom de Sinaï. Wij zijn ook geroepen tot als koningen en priesters, maar dan van een hemelse roeping. Met een hemelse toekomst. En ook vandaag de dag een hemelse dienst. Die we terug gaan tegenkomen in Hebreeën 10. 6 vers 4. Er wordt gesproken over de hemelse gaven. Hier gaat het weer over die mensen die iets geproefd hebben van de zegeningen van het koninkrijk, maar daar geen deelgenoot van geweest zijn. Je kunt het vergelijken met wat er in deze verse staat met Judas. De apostel Judas, de discipel Judas, die wandelde met de Heer Jezus mee. Die heeft al die wonderen gezien. Die heeft al die tekenen gezien. Is ook uitgezonden geweest. Heeft waarschijnlijk ook genezingen verricht in de naam van de Heer Jezus. Die heeft al die dingen ervaren. En toch hoorde hij niet bij God. Nou, dat is waar Hebreeën 6 over lijkt te gaan. Over van kijk, ze hebben iets van de hemel geproefd op aarde, zonder de hemel zelf te ervaren in hun hart. Nou, die tekst gaan we verder maar niet in detail bespreken, hebben we eerder gedaan. 8 vers 5. Deze dienen, en dan gaat het over het priesterschap van Aaron, dienen een zinnenbeeld en schaduw van de hemelse dingen. Dat is belangrijk. Als je naar de tabernakel kijkt, dan heb je daar die driedeling, heb je die buiten de tabernakel waar het volk Israël kampeert. Dan heb je daar de voorhof waar men mocht komen, en het heilige, het heilige der heiligen. Van meet af aan werd al dat beschouwd als een zinnenbeeld, als een teken van hoe de hemel en de aarde eruit zien. Wij leven op aarde, maar er is een heiligdom in de hemel. En het allerheiligste woont God zelf. Nou zegt Paulus, dat klopt. De priesterdienst, de tempeldienst, is een teken, is een beeld, is een type van hemelse dingen. En daar gaat de brief aan de Hebreeën over, om die hemelse dingen toe te lichten en uit te leggen. 11 vers 16, de geloofshelden die hier alles achtergelaten hebben, want ze waren op weg naar een ander vaderland, een beter vaderland, hebben we net gehad. Dan staat erachter, wat is een beter vaderland? Dat is een hemels vaderland. Abraham was op weg van Ur naar het beloofde land. Maar hij heeft nooit de belofte van God ontvangen. Hij is gestorven zonder ook maar iets te hebben. Hij had maar één kleine postzegel in het land. En dat was dat land waar hij zijn vrouw begraven heeft. Voor de rest bezat hij helemaal niks. Want hij zag uit naar een beter vaderland. En het was niet op de aarde te vinden, want daar had hij het niet, maar een hemels vaderland. En dan 12 vers 22, daar wordt het woord weer gebruikt. En daar gaat het over het hemelse Jeruzalem. De Joden, Joodse christenen, die verlangden terug naar de tempeldienst in Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, wat toen nog bestond, waar de tempel nog bestond. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, ja maar wacht eens even. Het aardse Jeruzalem is maar een beeld. Het echte is het hemelse Jeruzalem. Dit is dus wat anders dan het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem is straks, Openbaring 21. Dit is het hemelse Jeruzalem en dat is een zinnenbeeld van de stad waar wij toe behoren. Dat is de stad waar onze priesterdienst is, waar onze koning is, waar we mee verbonden zijn. Dus dat is dat woord hemels, wat je een aantal keren in de brief aan de Hebreeën tegenkomt. En wat eigenlijk ook in contrast staat met aards, schuine streep, joods. Jodendom, aardse, dat raakt in de schaduw van het hemelse, van de zegeningen die de Heer Jezus heeft gerealiseerd. Jullie kunnen dit staccato teksten oplezen en opdreunen nogal volgen? Of begint het al een beetje moeilijker te worden? Blijf komen. We komen vanzelf in Hebreeën 12 terecht. Dus, ja. Het volgende kernwoord, maar drie keer dan, het is eens voor altijd. Maar het staat een paar keer en ook dat is weer een contrast. Eens voor altijd. In het Oude Testament was het eens en dan nog een keer eens en dan nog een keer eens en dan nog een keer eens. Bijvoorbeeld een hele offerdienst. Elke dag, elke ochtend en elke middag moest er geofferd worden. En steeds als je gezondigd had, dan moest je daar met een offerdier naar de tempel komen of naar de tabernakel komen. Ik las laatst van iemand die zei van ja, dat moet wel met enige terughoudendheid zijn toegepast door de Israëlieten. Want anders waren ze mum van tijd door hun hele dierenvoorraad heen. Dus ja, hoe dat gegaan is, weten we niet. Maar in ieder geval, om de haverklap moesten ze een offer brengen. En die offers die deden eigenlijk niet wat ze moesten doen. Want de dag erop, dan had je weer misdreven en moest je weer een offer brengen. Nou, er waren spijsoffers en plengoffers. Die hoorden soms bij sommige offers. Bij een brandoffer, er wordt er gesproken, dat was een dier wat in zijn geheel geofferd werd. En het bijbehorende spijsoffer. Dus koeken met olie die daarbij hoorden. Ja. En bij sommige inwijdingsrituelen werd ook wijn geofferd of zout geofferd.
Maar niet als boetedoening voor
zonde. Nee, die hadden altijd een heel andere functie dan dat, ja. Overigens, er waren een aantal verschillende soorten offers. De bloedige offers, dat de Bijbel vast om dat waren. Welke vier bloedige offers had je? Brandoffer, vredeoffer, zondoffer en dan de laatste. Nee, zoenoffer niet. Nee, nee, niet reukoffer. Nog een keer, brandoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. Ja, Leviticus 1, 3... 4 en 5. En 6 en 7 wordt het nog een keertje herhaald. Met de wet op die offers. Die vier offers hebben alle vier een andere betekenis. Die komen trouwens allemaal in het Nieuwe Testament terug. Het brandoffer is het offer wat als het ware in zijn geheel aan God wordt opgeofferd. Het is een beeld van hoe de Heer Jezus zichzelf aan God heeft opgeofferd tot een lieflijke reuk. Het is een van de offers waarbij staat dat het tot een lieflijke reuk is. Alles wat met zonde verbonden is, is altijd een afschuw voor God. Er staat dat niet bij. Het brandoffer is tot eer van God. En dat symboliseert de toewijding van de Heer Jezus Christus. Het zondoffer gaat om het feit dat je zondaar bent. En dat je iemand nodig hebt om je van zonde te verlossen en je rechtvaardig te maken. Schuldoffer gaat niet zozeer over de zondigheid, maar over specifieke zondige daden die je gedaan hebt. En heb je nog het vredeoffer, dat is het enige offer waar zowel God een deel van kreeg als het volk een deel van had. En dat is steeds als een Israëliet trek had in een sudderlapje, dan mocht hij niet zomaar zijn dier slachten, dan moest hij dat dier naar de priester brengen. Die offerde, die slachtte het en dan was een deel voor God, een deel voor de priester en een deel voor de Israëliet. Dus daar is het als het ware dat God en mensen samen deel hebben aan dat offerdier. Als je dan naar het Nieuwe Testament komt, dan heeft men ook wel aangegeven dat er een parallel is met de vier evangeliën. Het zondoffer vind je in Marcus en het schuldoffer in Matthäus. Dus waar de focus is, dat zijn ook de twee evangeliën waar je de roep op het kruis hebt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het offer van de Heer Jezus daar heeft te maken met zonde en boetedoening. En God trekt als het ware zijn handen van Christus af, want het was geen lieflijke reuk. Het was iets om de zonde en de schuld van mensen weg te doen. In het Johannes-evangelie vinden we het brandoffer, hoe de Heer Jezus kwam om de wil van God te doen en zichzelf tot een lieflijke reuk, als het ware, in gemeenschap met de Vader aan het kruis gegeven heeft. En in Lucas vinden we het vredeoffer, waarin God en mensen als het ware elkaar ontmoeten in de Heer Jezus Christus. Als je specifieker gaat, vind ik bijvoorbeeld ook terug bij de instelling van het avondmaal. Hoe het avondmaal in al die evangelie wordt beschreven, dan kun je eigenlijk die offers ernaast leggen. Maar goed, we zouden Hebreeën doen vandaag, dus ik moet even teruggaan naar waar we waren. Ik dwaal heel erg af. Goed, 7 vers 27. Priesters die dagelijks offerden. En niet alleen voor de offeraar, maar ook voor zichzelf staat erbij. Ja, zegt dan de schrijver van de Hebreeënbrief. Het offer van de Heer Jezus Christus is eens en voor altijd. Gewoon één keer en dat was het. Hij hoeft niet terug te komen. Als hij terugkomt, komt hij om te oordelen. Hij komt niet terug om nog een keer zijn leven te geven. 9 vers 12. De Heer Jezus is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom. De priester, de hoge priester, die moest elk jaar dat heiligdom ingaan. En elk jaar opnieuw zonden van het volk verzoenen op de grote verzoendag. En dat bloed van dat bokje daar in het heiligdom brengen. En het moest het jaar erop weer herhaald worden en weer herhaald worden. Niet het offer van de Heer Jezus. Eén keer. Eens en voor altijd. Toepassing 10 vers 10 geldt ook voor ons. Op grond van het offer van de Heer Jezus Christus zijn wij geheiligd. Dat wil zeggen, wij zijn heilig geworden. Wij horen vandaag bij de heiligen die bij God horen. Eigenlijk staat er in Hebreeën 10 dat wij priester geworden zijn. En wij zijn geheiligd eens en voor altijd. We hoeven niet steeds opnieuw als een zondaar terug te komen tot God. Ik heb gezondigd, ik ben weer zondaar. Moeten we helemaal die weg afleggen? Nee, eens en voor altijd zijn wij geheiligd. Zijn we priester geworden. Dan hebben wij nog een bijzonder iets aan de Hebreeënbrief. En dat is dat woord Jezus. Vandaag de dag als je naar de gemiddelde kerk gaat, dan is het Jezus dit en Jezus dat. Persoonlijk vind ik dat altijd wat moeilijk en spreek ik liever van de Heer Jezus. Dat toch, ja, hij mijn heiland en mijn Heer is en ik dat meer respect vind uitdragen. Maar juist in verschillende evangelie heb je dat, maar ook in de Hebreeënbrief, er wordt een aantal keren gesproken over Jezus. En net zoals de namen van God allerlei betekenissen hebben, hebben ook de namen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zijn heel precies. Het woord Heer, het woord Heiland, het woord Christus betekent gezalfd. Het gaat meer om het ambt, om de positie, de bediening van de Heer Jezus. Als het gaat over Jezus, dan gaat het over zijn mens zijn. Jezus, de mens die God gezonden heeft naar de aarde, hoe hij in zijn mensheid bij ons gekomen is. Dan staat er een hele rits aan keren in de Hebreeënbrief dat er gesproken wordt over Jezus. Ik ga ze heel snel af. Wij zien Jezus 2 vers 9. We hebben van allerlei dingen. En we kunnen overal naar kijken en je hebt dan de engelen en je hebt dan het aardrijk, noem maar op. Waar kijk je naar als christen? Wij kijken naar Jezus. Die van korte tijd minder geworden is dan de engelen, maar nu met eer en heerlijkheid gekroond is. De mens, Jezus, die op de aarde gekomen is, die teruggegaan en zit aan de rechterhand van God, dat is het centrum van ons geloof. 3 vers 1. Beschouwt dan Jezus, deze mens die bij ons was, die is nu de apostel en hoge priester van ons geloof. We hebben een hoge priester, 4 vers 14. Een grote hoge priester. Wie is dat? Jezus, de mens die bij ons was, die geleefd heeft en zijn leven op het kruis heeft gegeven. We hebben een voorloper in het heiligdom. Iemand die de weg gegaan is tot bij de troon van God en daar zit. Wie is dat? Jezus. Er zit een mens vandaag de dag in de hemel. Dat is het kenmerk van het christendom. God op aarde en een mens in de hemel. Precies het omgekeerde van het Oude Testament. En die mens in de hemel is een voorloper, want het wil zeggen dat wij achter hem aan een toekomst in de hemel hebben. 7 vers 22, we hebben een beter verbond en er hoort dan ook een borg bij. Er hoort dan, zegt Hebreeën 6, daar heb je allerlei, 7, daar heb je allerlei vereisten aan. En wie is dan de borg, wie is degene die zich garant stelt voor het verbond? Jezus, deze mens. 10 vers 19, het bloed van Jezus door wie wij door het heiligdom ingaan. Door het Heer Jezus als mens zijn leven gegeven heeft en vervolgens, als het ware met dat bloed, het heiligdom is ingegaan, de hemel is ingegaan, zo kunnen wij achter hem aan de hemel ingaan, door deze Jezus. 12 vers 2 staat het weer, zien op Jezus. Heel bijzonder. Eerst heb je Hebreeën 11. Hebreeën 11 heb je die hele lange lijst van geloofshelden en de een nog fantastischer dan de andere. Waar kijken wij dan naar? Kijken wij dan naar Abraham? Zien we op tegen David? Of nee, wij zien alleen Jezus. Want hij is de voleinder en de overste leidsman van ons geloof. 12 vers 24, ook zo eentje. Twee verbonden worden tegen elkaar afgezet. Het verbond Sinaï met die berg van donder en bliksem, noem alles maar op. En dan de berg Sion. En wat is dan de crux van de berg Sion? Dan staat er, we zijn genaderd tot Jezus. Tot de persoon die de essentie is van de zegeningen die God voor ons in petto heeft. En tenslotte 13 vers 12. De Heer Jezus heeft buiten de poort geleden. Men heeft hem gekruisigd buiten Jeruzalem. Golgotha lag buiten de stadsmuur. En de boodschap daar is van let op. Wij moeten ook Jeruzalem met de tempeldienst maar achter ons laten. En ons voegen bij Jezus. Want dat is waar we God echt kunnen ontmoeten. Dan hebben wij er nog twee te gaan. We zijn inmiddels al een uurtje bezig. Kan ik die nog behandelen? Hebben jullie nog energie?
Natuurlijk.
Ja, dat kan nog. Mooi. Dat is toekomstig en eeuwig. Het woord toekomstig vind je ook een aantal keren in de Hebreeënbrief. En die kleuren dan ook weer eigenlijk zo'n hele brief. Tegenover toekomstig staat hedendaags, het huidige. Het Joodse geloof van de Hebreeën en de tempel van in Jeruzalem, dat waren dingen die te zien waren. Wij hebben vandaag ook dingen die ons bezighouden. Maar tegenover dat wat ons nu bezighoudt, hebben we ook de toekomstige dingen. En dat wordt een aantal keren in de Hebreeënbrief, wordt dat contrast heel scherp gemaakt. Bijvoorbeeld Hebreeën 2, vers 5. Daar wordt gesproken over het toekomstige aardrijk. Wat is de boodschap? Het gaat daar over de engelen. De engelen waren dienende geesten, waren boodschappers. Het hele Oude Testament is vol met de engelen. Vandaag zijn de engelen, die dienen ons. God heeft ze gestuurd, zegt Hebreeën. Waar stond ook in Hebreeën 1? De dienende geesten zijn. Allemaal fijn. Maar waar het om gaat, zegt de schrijver, is niet zozeer het huidige aardrijk, hoe dingen vandaag de dag in elkaar zitten, maar om het toekomstige aardrijk. En het toekomstige aardrijk, daar moet je aan denken aan het vrederijk. Het huidige aardrijk was ook wel verbonden met het Romeinse Rijk, wat het hele aardrijk moest zich inschrijven. Het hele, Lucas 2, het hele Romeinse Rijk, de macht van de wereld en de vorsten van de wereld. Het toekomstige aardrijk, dat is dat wat God schetst. Een nieuwe wereld waarin er een nieuwe en een echte koning is. Koning Jezus. Het toekomstige aardrijk is het vrederijk. Aan wie is het toekomstige aardrijk onderworpen, zegt Hebreeën 2 vers 5? Niet aan engelen, maar aan een mens. Jezus Christus. Hij is degene aan wie God straks de hele schepping zal geven en die hij zal regeren. 6 vers 5. Komen we weer bij hoofdstuk 6. Die krachten van de toekomstige eeuw. Maar even naar Judas. Als Judas met de Heer Jezus meegaat en wonderen doet en daar de genezingen ziet, dan zijn dat eigenlijk dingen, voorafschaduwingen van straks dat vrederijk. De toekomstige wereld, als de Heer Jezus koning zal zijn en de leeuw en het lam tezamen liggen en het baby bij het hol van een adder zal verkeren. Ik neem maar dat pasgeboren babytjes niet bij een slang neerleggen. Straks kan dat wel. Dat is het vrederijk. Dat toekomstige aardrijk. De krachten van de toekomstige eeuw, dat is wat de discipelen geproefd hebben in de tijd van de Heer Jezus. Dat ze gezien hebben, als straks de Heer Jezus koning is, dan is er geen ziekte meer, is er geen lijden meer, is er geen dood meer, maar dan is de genezing, dan is de hel voor iedereen. 10 vers 1, staat ook weer het woord toekomstige. De toekomstige goederen. Weer hetzelfde verhaal. De wet, het Oude Testament, is een schaduw. Een schaduw is niet echt. Een schaduw, dat geeft een soort vaag beeld van iets anders. Dat hele priesterschap in het Oude Testament is een vaag beeld van heel iets anders. Niet het beeld van de dingen zelf, zegt 10 vers 1. Het is een schaduw van de toekomstige goederen. Dus wat dit vers zegt is dat er niet alleen een contrast is met het offer van het Oude Testament en het offer van de Heer Jezus. Maar het hele bestel van het Jodendom een schaduw, een beeld is van iets in de toekomst. De majestueuze heerlijkheid als de Heer Jezus Christus zal regeren en zijn zegen heeft voor de hele wereld. Dat is waar de toekomst eruit ziet. En waar de dingen, de loop van de geschiedenis op uitkomt. vind je ook in Hebreeën 11 vers 20. Door het geloof zegende Isaac, Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Dat vind je sowieso in die zegen in Genesis van Abraham en van Isaac en van Jacob. Daar vind je eigenlijk profetische vergezichten. Het zijn zegenspreuken die gaan over de toekomst. En die zegenspreuken die gaan zelfs zo ver dat ze uitzien naar het vrederijk van de Heer Jezus Christus. En tenslotte 13 vers 14. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Daar gaat het dus niet over Abraham. Die had ook geen blijvende stad. Die zocht het hemelse Jeruzalem. De stad waarvan God ontwerper en bouwmeester is. De toepassing Hebreeën 13 is, nu geldt dat ook voor ons. Wij zoeken ook de toekomstige stad. Wij leven hier, maar wij keren de rug naar Jeruzalem. We laten Jeruzalem, Jeruzalem. Want wij zoeken een toekomstige stad, een stad die God gaat geven. Wat men zegt, is dat toen Titus de Jeruzalem binnenviel, er ook geen of nauwelijks christenen omkwamen. Dat die voor die tijd Jeruzalem al lang verlaten hadden. En misschien wel op basis van deze brief, dat zij toen al Jeruzalem achter zich lieten en de Heer gevolgd zijn naar andere plaatsen. En toen de legers van de Romeinen daar kwamen, er geen christenen meer in de stad waren. Ik weet niet of het waar is, maar dit is wat men zegt. Goed, hebben we nog één kernwoord wat ik even kort wil langslopen. Is ook weer zo'n woord waarbij het contrast tussen het oude verbond en het nieuwe zo heel erg groot is. De oude offers waren allemaal tijdelijk. Alles wat te maken heeft met Christus is eeuwig. 5 vers 9. In 5 vers 9 wordt gesproken over een eeuwige behoudenis. De Heer Jezus is een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Die oud-testamentische priester was een oorzaak van tijdelijke behoudenis. Je bracht je offer, beest werd gedood en je had eventjes een goed geweten tot je weer in het kamp was. En vervolgens was je boos op je buurman die zijn tentpaal in jouw gebied had of die had zijn pannen over de schutting gelegd. En dan liet je weer gaan en dan kon je weer naar de tempel gaan. Het was allemaal tijdelijk. De Heer Jezus heeft een eeuwige behoudenis gerealiseerd. 6 vers 2. Er wordt gesproken over een bekering van dode werken. Een leer van reinigingen, van handopleggingen en van eeuwig oordeel. Dat gaat dan weer over die prediking en voor het gemak van Judas die met de Heer Jezus uitgaat. Oordeel, eeuwig oordeel, dat zijn dingen die eigenlijk met de eeuwigheid te maken hebben. Niet alleen maar met de tijdigheid te maken hebben, maar ook de eeuwigheid. Als je zondigt, dan heeft dat een effect op de toekomst. De effecten van de zonde gaan eeuwig door. De zegeningen van redding en herstel en behoudenis van Christus zijn ook eeuwig. We hebben het niet over iets tijdelijks, maar over iets eeuwigs. 9 vers 12. Een eeuwige verlossing heeft de Heer Jezus gerealiseerd. Hij is het heiligdom ingegaan door zijn eigen bloed. Eens voor altijd, dus één keer voor altijd. Hebben we net al gezien. En toen heeft hij in het heiligdom een eeuwige verlossing gerealiseerd. Geen verlossing die morgen weer voorbij is, maar een verlossing die eeuwig zal blijven. Dan hebben we een hele mooie uitdrukking, 9 vers 14... De eeuwige geest. De Heer Jezus die zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ook het werk van de verzoening is het werk van de drie enige God. De Vader zendt de Zoon. De Zoon geeft zichzelf. De eeuwige geest, de Heilige Geest, die leidt de Heer Jezus tot het moment dat hij zichzelf in het offer geeft. De drie enige God is betrokken bij het werk van de verzoening. En als de Heilige Geest zo genoemd wordt, dan geeft dat aan dat de Heilige Geest ook God is. Dat hij van de eerste pagina tot de laatste pagina in de Bijbel vinden we de Heilige Geest. Genesis 1, de Geest God zweefde over de wateren. Laatste verse van de Bijbel, de Geest en de bruid zeggen kom. De eeuwige Geest is ook betrokken bij het werk op het kruis van de Heer Jezus Christus. 9 vers 15, daar hebben we de belofte van de eeuwige erfenis. Dat wat we in Christus krijgen, dat is niet iets tijdelijks, maar het is eeuwig. Die zegeningen in die stad, die belofte die we krijgen, is een eeuwige erfenis die God voor ons klaar heeft liggen. En dan tenslotte, helemaal aan het eind, 13 vers 20, de belofte van het eeuwige verbond. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, door het bloed van het eeuwig verbond. In het Oude Testament had je verbonden, het verbond met het Joodse volk. Het waren in bepaald opzicht ook eeuwige verbonden, omdat ze werking tot in eeuwigheid hebben, tot in het vrederijk. Maar uiteindelijk de grondslag waarop de Jood en de niet-Jood de zegeningen daadwerkelijk ontvangen, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het eeuwige verbond dat God met ons gesloten heeft, wat de Heer Jezus heeft gerealiseerd en daarvoor zichzelf heeft gegeven. Nou, dat zijn een aantal kernwoorden uit de brief aan de Hebreeën. Er zijn er nog een paar, zoals het woord volmaakt, maar er zijn er nog wel meer, maar het lijkt me wel genoeg om even op te kauwen. En ik hoop dat de boodschap van de brief zo ook wat helderder wordt. En dan, zo de Heere wil, gaan we volgende keer verder met 8 vers 1 in iets rustiger tempo door dat gedeelte.